Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten we gemeente de dienst voort met het zingen van Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Tweede vers van Psalm 84. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit het boek van de Psalmen, Psalm 78 en daarvan het eerste tot en met het 16e vers. Schriftlezing wordt u genoemd Psalm 78 vers 1 tot en met 16, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde de zerve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En dan vervolgen wij met het lezen uit Psalm 78, vanaf het eerste vers. Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk, neem mijn leer ter oren, neigt jullie de oor tot de redenen mijns monds. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van oudsher, die we gehoord hebben en weten ze, en onze vaders ons verteld hebben. We zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des Heeren en zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël die hij onze vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken, opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen, en dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. En dat ze niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannen geslacht, een geslacht dat zijn hart niet richtte en welks geest niet getrouw was met God. De kinderen van Efraïm, gewapende boogschutters, keerden om ten dagen des strijds. Ze hielden Gods verbond niet en weigerden te wandelen in zijn wet. En ze vergaten zijn daden en zijn wonderen die hij hun had doen zien. Voor hun vaderen had hij wonder gedaan in Egypteland, in het veld van Zoan. Hij kliefde de zee en deed er hen doorgaan. En de wateren deed hij staan als een hoop. En hij leidde hen desdaags met een wolk en de ganse nacht met een licht des vuurs. Hij kloofde de rotstenen in de woestijn en drenkte hen overvloedig als uit afgronden. Want hij bracht stromen voort uit de steenrots en deed de wateren afdalen als rivieren. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 78, en daarvan het 4e tot en met het 7e vers. Daar luidt Gods woord aan onze tekst: wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des Heeren en zijn sterkte en zijn wonderen die hij gedaan heeft, tot en met het 7e vers. En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. We willen nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en daarna het doopformulier lezen. Zoeken wij Gods aangezicht. Heere, aan de morgen van deze dag, deze zonovergoten zomerzondag, komen wij tot u in het gebed. En we roepen uw naam aan, na een week waarin er aangrijpende dingen zijn gebeurd. En mogen we ze deze morgen in de voorbeden voor u neerleggen. We denken aan de familie Anker uit Vlaardingen, bij wie er al een aantal maanden sprake was van verwachting van nieuw leven, maar in de achterliggende dagen bleek dat het kindje dat verwacht werd niet meer leefde. En Heere, u weet wat dat betekent voor de ouders, voor de kinderen van het gezin. En we dragen ze in deze ogenblikken aan u op. We bidden, Heere, of u alles wil schenken wat nodig is. Als gisteren de gang naar het ziekenhuis gemaakt moest worden, het kindje levenloos geboren moest worden. Heere, u hebt er nog in willen ondersteunen en willen helpen, maar wat is er veel om te verwerken. Zou u hen nabij en goed willen zijn? En zou u willen troosten, Heere, zoals u dat volmaakt kunt? En wil u geven dat vader en moeder Anker met alle indrukken en alle moeite en alle verdriet en vragen mogen komen aan uw voeten, gebracht mogen worden op die plaats waar we de dingen, Heere, op u mogen werpen en ons hart voor u mogen uitstorten. Gedenkt u, ook in de komende dagen, geef u alles wat nodig is. We dragen aan u op, familie Bouwmeester. Nu zij het bericht, dat aangrijpende bericht ontvingen, dat een geliefde zus en schoonzus en tante zo plotseling uit het leven werd weggenomen bij een verkeersongeval. Heer, u weet van dat onwerkelijke dat er gebeurd is, dat ook door moet dringen in de familiekring. Wil u ook in die omstandigheden schenken wat nodig is? Heer, we zijn er zo indringend bij bepaald dat de dood zo dichtbij is. En Heer, als dan een lege plaats gevallen is, en als zus en tante Lydia ook een grote plaats innam in het gezin van familie Bouwmeester, dan bidden we u wel bijzonder om wat er nodig is voor allen die in rouw gekomen zijn. Sterkt u, vertroost u, heiligt u de roepstem ook aan het hart. Gedenkt u bijzonder in de komende weken en op de dag van de begrafenis. Heren, we dragen ook aan u op, zuster Luttekhuizen, die juist op de dag dat de zus van broeder Bouwmeester verongelukte bezoek van haar verwachtte en die ook zulk aangrijpend nieuws ontving. Heren, wil u ook haar gedenken? Zo bidden wij ook voor andere rouwdragenden in het midden van de gemeente. Heren, u weet ervan, als dichterbij of verder weg de dood sprak. En Heren, wil ons eronder verootmoedigen en klein maken. En wil u ons geven, Heren, dat we gebracht worden bij de diepe oorzaak van het sterven van ons allen. Uw woord getuigt het dat door de zonde de dood in de wereld gekomen is en dat de dood doorgaat tot alle mensen. Maar hoe aangrijpend, Heren, als het gebeurt onder zulke verdrietige en moeilijke omstandigheden. En Heren, nu is één ding nodig voor ons en dat is dat wij bereid zullen zijn. Geef ons dat te beseffen, geef ons dat te zoeken en geef ons dat te mogen ontvangen. Heren, gedenk ons dan allen, we dragen aan u op de zieken van de gemeente. Wil u ze sterken en helpen, wil u ze moed en kracht, maar ook geduld geven en heiligt u ook wegen van ziekte en tegenslag aan het hart. We denken aan onze jonge mensen die in de achterliggende week uitslag ontvingen van de examens, of dat komende dagen hopen te ontvangen. Heren, als er nog spanning blijft, wil u ondersteunen en helpen. Als er nog moeite gedaan moet worden voor examens in het tweede tijdvak, wil u daarin ook alles schenken wat nodig is, en dat onze hulp en onze verwachting bij u de Heere gezocht mag worden. Heere, laat dat ook in het leven van onze jongeren zo mogen zijn. We bidden u, Heere, of u deze morgen aan ons denken wil. In de prediking van het woord wil u woord gebruiken tot bekering. Wil u ons aanspreken, Heere, niet alleen de ouders in de kerk, maar ook degene die de kinderzegen niet ontvingen, die het daar misschien ook moeilijk mee kunnen hebben. Wil u denken aan de alleenstaande, aan de jongeren en aan de ouderen, ook aan degene die kinderen of kleinkinderen zagen wegdwalen bij uw dienst vandaan? Heere, leg uw beslag met uw woord, ook met het woord van de 78ste psalm, op onze harten. En gebruik dat woord tot onderwijs van degene die u kennen en vrezen, tot bekering van hen die onbekeerd zijn, tot vertroosting van hen die treuren, tot nabij gebracht worden van hen die van verre staan. Heere, u weet wat we nodig hebben. Wil u uw woord zo gebruiken in uw genade en in de machtige werking van uw geest, zoals het nodig is. We dragen deze morgen heel bijzonder ook de doopouders aan u op, met de familieleden, de grootouders die hier aanwezig mogen zijn. En we denken, Heere, ook aan de lege plaats, de overgrootouders die op ander moment of op dit moment nog zullen meeluisteren of naluisteren. En ook in dat verband dragen we, Heere, alle omstandigheden aan u op. Geef u wat nodig is en vervult u genadig uw belofte. Heere, zie zo in gunst op ons neer. Geef dat de spanning van ons mag worden weggenomen. Sterk alle die een taak in de dienst hebben, de broeders van de kerkraad, de koster en de organist. En geef ook wat nodig is in de bediening van uw woord. Laat onze bekwaamheid uit u mogen zijn. Heere, wil genadig verzoening doen over al het zondige dat er van onze kant is en is geweest. Vergeef u het genadig omwille van het werk en het bloed van uw eigen lieve Zoon. Zie ons aan in hem. Geeft u te steunen door een waar geloof op zijn verdiensten. En dat om Christus wil. Amen. We willen, gemeente, nu het formulier lezen voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in of besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt de heilige doop ons de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt God de Vader ons dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook, zonder hun weten, der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzoeks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetgeen een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik ook de moeder vragen om op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult ge van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zou gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vaderboeren, moederboeren? Geliefde doopouders, Andries en Willemijn, een heel groot wonder dat jullie hier vanmorgen jullie kind ten doop mogen houden. We zijn er in de achterliggende week en het is in het gebed zojuist nog genoemd, wel bij bepaald dat het niet vanzelfsprekend is als ongeboren leven gespaard wordt, als moederleven gespaard wordt. De Heere heeft dat aan jullie willen schenken en jullie mogen deze morgen voor de tweede maal een zoontje ten doop houden. En van harte wens ik jullie daarbij twee dingen toe. Dat is allereerst ootmoed. Kleine gedachten van wie wij zijn en wie onze kinderen zijn. Een besef dat wij en onze kinderen van nature in Adam onder de vloek liggen. Dat zijn hele aangrijpende dingen. We hebben daar in de achterliggende week nog met elkaar over doorgesproken. Maar het is wel de Bijbelse werkelijkheid. En het trof me zo bij het lezen van het formulier, dat het formulier zegt dat we worden vermaand om onszelf te verootmoedigen. Want dat wil ons in het gebed brengen. En mogen dat gebed er bij jullie ook veel zijn. Heere, geef u ons dat we ons mogen verootmoedigen. Geef u ons dat we ons mogen mishagen. Geef ons dat we de reinigmaking en de zaligheid voor ons en onze kinderen buiten onszelf in uw Zoon mogen zoeken. Tweede, wat ik jullie ook van harte wil toewensen, dat is hoop. Daar gaat het over als we het mogen ontvangen van de Heere in de prediking van deze morgen. De Heere geeft zijn woorden, de Heere geeft de bediening van de heilige doop ook, opdat we onze hoop op God zouden stellen. En wat dat precies is, dat komt straks aan de orde. Maar dat het een wonder is dat de Heere nog wil komen tot mensen die van nature zonder hoop zijn in deze wereld, dat wil ik vanmorgen nog wel even onderstrepen. God gaat door met zijn werk. Dat laat hij zien in de natuur. Toen we vanmorgen naar de kerk gingen, toen trof het me eigenlijk nog hoe alles in het rijk van de natuur spreekt van zijn onderhoudende zorg. De bloemen in het veld, de vogels die hun lied zongen. Psalm 104 zegt, zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. En gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. Dat geldt in het rijk van de natuur, maar alle keren dat wij de vogels horen zingen, alle keren dat wij de bloemen zien bloeien in de natuur, worden we ook herinnerd aan dat werk dat de Heere doet, niet alleen in de natuur, maar ook in de genade, in de herschepping. En dat is nodig voor ons en voor onze kinderen. Denk daar veel aan, laat het veel jullie gebed zijn. De Heere geven dat jullie daarin biddende ouders mogen zijn, die zorgen voor jullie kinderen, maar boven alles zorg zoeken te dragen, biddend voor de ziel van jullie jongens. De Heere, gedenk ook de grootouders die aanwezig zijn in de kerk onder het woord deze morgen. Een voorrecht als u getuige mag zijn van de doop van een kleinkind, niet het eerste kleinkind. We hopen vanmorgen ook wel te horen vanuit de 78ste psalm hoe de Heere de opdracht geeft om zijn woord door te geven aan de komende generaties. En dat wens ik de grootouders ook van harte toe. Het gebed voor onze kinderen, kleinkinderen, maar ook dat doorgeven van het woord van de Heere. De Heere gedenken u allen. We willen zo overgaan tot de bediening van de doop, maar eerst, terwijl Willem wordt binnengebracht, willen we zingen van Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Jullie mogen gaan zitten. Psalm 105, vers 5. Daarna vindt de doopsbediening plaats en daarna willen we zo mogelijk staande zingen van Psalm 134, vers 3. Dat is Heeren zegen op uw daal. Willem Dirk Boeren, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. beëindigen we deze doopsbediening met dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mits schaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij willen gemeente gaan zingen ter voorbereiding op de prediking van de 78ste psalm. Daarvan het derde en het vierde vers. 78, 3 en 4. De collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor de diaconie en voor algemene kosten kerk. Bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven daarvoor te geven. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen van psalm 78, 3 en 4. Geliefde gemeente, de Bijbel is wel eens genoemd een bibliotheek. Een verzameling van 66 Bijbelboeken met een heel verschillend karakter. Maar als we het zo eens nagaan over het geheel, dan valt op dat er in Gods woord toch wel heel veel geschiedenissen staan. En die geschiedenissen, die geven wij als het goed is ook door. Die hebben we, althans de meesten, verreweg de meesten van ons, van jongs af aan te horen gekregen, thuis, op zondagsschool, op school, in de kerk. Maar we zullen vanmorgen horen dat wij ook de opdracht hebben om, wie we ook zijn, die woorden en die geschiedenissen ook door te geven. Hoe moet dat? Op welke manier? En vooral met wat voor bedoeling geeft de Heere deze dingen en geeft de Heere deze opdracht? Op die vragen geeft onze tekst van deze morgen een antwoord. En we willen er met Gods hulp bij stilstaan onder het thema Gods opdracht om zijn woord door te geven. Gods opdracht om zijn woord door te geven. Drie dingen die uit onze tekst opkomen. Allereerst wat er doorgegeven moet worden. In de tweede plaats hoe dat doorgegeven moet worden. En in de derde plaats waartoe dat doorgegeven moet worden. Gods opdracht om zijn woord door te geven. Allereerst de inhoud. Wat moet er doorgegeven worden? We vinden dat aan het slot van vers 4 en aan het begin van vers 5. In de tweede plaats, hoe dat doorgegeven moet worden, dan lezen we verder in vers 5b en vers 6. En tenslotte waartoe dat doorgegeven moet worden, vers 7. Dat zij hun hoop op God zouden stellen, Gods daden niet zouden vergeten, maar zijn geboden zouden bewaren. In gedachte gemeente gaan wij naar de tempel van Salomo. Naar alle waarschijnlijkheid is die tempel nog maar net gereed gekomen, als daar het volk samenstroomt ter gelegenheid van een van de grote feesten. Pascha, Pinksterfeest, Loofhuttenfeest. We weten het niet precies, maar we kunnen ons levendig voorstellen dat het in en rondom de tempel in Jeruzalem, dat prachtige, dat indrukwekkende gebouw dat ons in verschillende hoofdstukken van de Bijbel beschreven wordt, een drukte is van belang. Al die Israëlitische mannen en vrouwen en kinderen, sommigen als gezin opgekomen, sommigen alleen, weduwen, weduwnaren, ze zijn daar aanwezig bij de tempel. En te midden van die mensenmenigte neemt dan op zeker moment de opperzangmeester Asaf, dat was de leviet die de leiding had over de tempelzangers, Asaf neemt het woord. Kijkt u maar even mee in Psalm 78 vers 1. Een onderwijzing van Asaf. En we zien hem in gedachten staan in zijn levitische kleed. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neigt u ieder oor tot de redenen mijns monds. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van oudsher. Dat is een inleiding. Een inleiding waarmee Asaf, geleid door de Heilige Geest, want Asaf wordt in de Bijbel ook een ziener genoemd, dat wil zeggen een profeet des Heren, maar waarmee Asaf de belangstelling wil opwekken voor wat er komen gaat. Ook wil onderstrepen in zijn inleiding, datgene wat in deze psalm volgt, dat is van het grootste belang. Hij zegt het tegen de mensen van zijn tijd, maar hij zegt het vanmorgen ook tegen jullie als doopouders, tegen u als familie, tegen ons als gemeenteleden hier in de kerk, maar ook thuis meeluisterend. Hij zegt, en ten diepste zegt de Heere het, neig u lieder oor tot de redenen mijns monds. We zouden zeggen, spits uw oren. Wees een en al aandacht en betrokkenheid voor wat er komt in deze... Nou, de kinderen hebben het misschien wel gezien in deze lange psalm. Psalm 78 heeft 72 versen, is op psalm 119 na de langste psalm in de Bijbel. En in deze psalm gaat Asaf dan de geschiedenis van Mozes tot aan David langs. Dat vormt de stof van deze lange psalm. Bijbelse geschiedenissen. Geschiedenis van de uittocht uit Egypte, hoe de Heer het volk met een machtige arm bevrijdde. Geschiedenis van de tocht door de woestijn, de woestijnreis, de verovering van het land, de richterentijd, begin van de koningentijd tot en met David. Bijbelse geschiedenissen. Als Asaf daar de aandacht voor vraagt, geleid door de Heilige Geest in deze psalm, dan is dat niet de enige plaats in Gods woord waar dit gebeurt. Want er zijn heel veel psalmen waarin de Bijbelse geschiedenissen aan de orde komen. Alleen al in de psalmen van Asaf zelf, psalm 73 tot en met psalm 83. En ook in, om een paar andere psalmen te noemen, psalm 105 en 106 en 107, gaat het telkens weer over de Bijbelse geschiedenissen. En als ik even met u terugdenk aan een geschiedenis die we nog niet zo lang geleden hebben overdacht, Stefanus, waar ging zijn preek over kort voordat hij gestenigd werd? Waar preekte hij over toen hij daar stond onder een geopende hemel? Zijn prediking ging over de Bijbelse geschiedenissen. Dat is Bijbels dus, om daar de aandacht aan te besteden. Dat bevat meteen een les voor jullie als ouders, voor andere ouders in de kerk, voor degene die hun krachten mogen geven aan het zondagsschoolwerk en aan het verenigingsleven, met het oog op de prediking, dat wij ook de Bijbelse geschiedenissen aan de orde zullen stellen. De Heere is ons, gemeente, daarmee met eerbied gesproken ook wel tegemoet gekomen, is het niet? De Heere had ook de hele Bijbel kunnen laten vervatten in woorden zoals we die vinden in de brieven van Paulus. En u weet wel, dat zijn rijke brieven vol van inhoud. Maar het zijn ook, zeker voor onze jonge mensen en voor de kinderen, soms moeilijke gedeelten. Maar het heeft de Heere behaagd, het heeft de Heere goed gedacht om de Bijbel voor een groot deel, als ik het zo mag zeggen, te gieten in de vorm van de Bijbelse geschiedenissen. Zodat we ons die geschiedenissen kunnen indenken en kunnen voorstellen. En van die geschiedenissen zegt de Heere dat ze moeten worden doorgegeven. Dat moest in de tijd van Asaf gebeuren in de tempel, door de priesters, door de levieten die het volk moesten onderwijzen. Maar dat moest zeker ook, en we trekken de lijn door naar vandaag, dat moet zeker vandaag ook gebeuren in de huizen, in de gezinnen. Daar moeten de geschiedenissen, de Bijbelse geschiedenissen worden overgedragen. Dat betekent ook, daar moeten we ons in Gods woord en in de geschiedenissen verdiepen. En dat zijn de geschiedenissen, laten we het even lezen vanuit onze tekst, die worden aangeduid als volgt, vers 4. We zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht. Dan komt het vertellende de loflijkheden des Heren en zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Dus daar moet allereerst de nadruk op vallen. Als wij nadenken over de geschiedenissen uit Gods woord, Dan gaat het niet maar om verhalen. Daarom ben ik ook niet zo voor dat woord verhalen. Dat kan ook altijd nog de suggestie wekken als het over Bijbelse verhalen gaat, dat het wel in de Bijbel staat en zoals het in de moderne theologie soms gezegd wordt, wel echt waar is, maar niet echt gebeurd. Mooi verhaal, inspirerend. Maar wat we in de Bijbel vinden aan geschiedenissen, dat is Bijbelse geschiedenis. Dat is echt gebeurd. God heeft echt gewerkt en ingegrepen in levens van mensen. De wonderen waar we over lezen. Niet maar verhalen die ons willen inspireren. Dat is vrijzinnigheid, gemeente. Dan hou je aan het einde van het leven. Ja, weet je wat je dan overhoudt? Een mooi verhaal en verder niks. Maar het woord van God is geschiedenis. Er staat geschreven. Er is geschied. Maar in die geschiedenissen moeten wij onze aandacht dan bijzonder richten op wat heeft God gedaan. De loffelijkheden des Heren. Dat wil zeggen die daden van God waarom hij te prijzen is, te loven is. De loffelijkheden des Heren, zijn sterkheid, zijn wonderen. Kijk, en dat wil ons richting geven, ook bij het lezen van Gods woord. En ook in het spreken over Gods woord, als we een gezin mochten ontvangen. Dat wij bij die geschiedenissen ons zullen afvragen, wat zegt deze geschiedenis over God? Wat leert ons deze geschiedenis over wie de Heere is en wie de Heere wil zijn? En daaraan verbonden, en dat zou u wel ontdekken als u deze 78ste psalm helemaal leest, dat kon niet vanwege de tijd, maar u komt dat tegen in de psalm, daaraan verbonden is dan ook, maar hoe is het volk daaronder geweest? En dan komen we het volk in deze 78ste psalm nogal eens tegen, murmurerend, opstandig. Zoals het 8ste vers het zei, een wederhorig, een wederspannig geslacht, een geslacht dat zijn hart niet richtte en welks geest niet getrouw was met God. Dus die twee dingen die willen in de geschiedenissen onze aandacht hebben. We zouden het zo kunnen zeggen, de Bijbelse geschiedenissen willen ons godskennis leren en zelfkennis leren. Wie is God en wie is de mens? Wie is God en wie ben ik? En dan is het zo de bedoeling dat we dat ook heel persoonlijk gaan vragen bij dat woord van God. Wie is God nu tegenover mij? En wie ben ik nu geweest tegenover God? Daartoe worden deze geschiedenissen in Gods woord beschreven. Dus daarom, jongeren, moet je ook altijd in de Bijbel op zoek gaan naar jezelf. Niet alleen naar jezelf, maar ook, je moet je altijd afvragen in een geschiedenis, en waar sta ik nu? Wie ben ik nu? Als ik daar nu bij geweest was, leg je eigen leven, je eigen hart naast dat Bijbelgedeelte en vraag aan de Heere om wijsheid, om eerlijkheid. Heere, laat mij zien vanuit uw woord wie ik ben. Laat me ook zien wie u bent. Die dingen. Er is nog iets anders wat ook aandacht moet hebben. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Maar nog even iets aanstippen in vers 5. Daar staat dat niet alleen de geschiedenissen overgeleverd moeten worden, doorgegeven moeten worden. Maar vers 5 zegt, want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël. Dat is het tweede. Niet alleen de Bijbelse geschiedenis, maar ook de wet van de Heere. De wet die hier aangeduid wordt met twee woorden, getuigenis. En dat duidt de wet eigenlijk aan, ja, vooral in zijn verbiedende karakter. In zijn waarschuwende karakter. De wet wijst ons de wegen aan, aan de ene kant verbiedend en waarschuwend, de wegen waarop een mens geestelijk zal verongelukken. En de wet waarschuwt daarvoor het getuigenis van God. En aan de andere kant, dat tweede woordje in vers 5, wat hier verteld is met wet Torah, dat wil zeggen dat God ook de weg wijst van de gehoorzaamheid, de wegen die goed zijn. Wel, die wetten, die getuigenissen van God, die moeten ook worden doorgegeven, heel praktisch, met het oog op het dagelijkse leven. Hoe gaan wij om met de naam van God en de dienst van God en de dag van God? Hoe gaan wij om met de naam van onze naaste en het bezit van de naaste en het huwelijk van de naaste en het leven van de naaste, alle geboden van de Heere? Dat is ook een taak, ook voor de opvoeding, om je kinderen zo stukje voor stukje bekend te maken met de wet die iedere zondag gelezen wordt, in overeenstemming met het woord van de Heere. Ge zult uw kinderen inscherpen, staat er. Maar om dat ook uit te leggen en te verbinden aan de praktijk, het woord van God. Nou, dat is het eerste wat we overdachten. Wat er doorgegeven moest worden, de geschiedenissen, Gods geboden. En dan gaan we naar het tweede, hoe dat moet. We lezen verder in vers 5. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob, een wet gesteld in Israël. En dan vers 5b. Die hij onze vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken, opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden, en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen. Dus als we goed luisteren, dan zien we hier de opeenvolging van de geslachten, van de generaties. De vaderen, zo zegt Asaf, kregen de opdracht om Gods woord door te geven aan hun kinderen. En die kinderen moesten dat weer doorgeven aan hun kinderen, aan het navolgende geslacht, aan de kinderen die geboren zouden worden. Dus onze tekst spreekt deze morgen ook over die kinderen die op dit moment verwacht worden in het midden van de gemeente. En die als de Heere het geeft, en dat is niet vanzelfsprekend, maar geboren zullen worden. En dan nog een stukje verder, slot van vers 6. En dat zij zouden opstaan en ze weer aan hun kinderen zouden vertellen. Het gaat als het ware om een ketting van allerlei schakels. En ieder geslacht, iedere generatie is weer een schakel. God wil dat zijn woorden worden doorgegeven van geslacht tot geslacht. Waarom? Ik las bij Matthew Henry een hele treffende uitspraak. Matthew Henry zegt: omdat het koninkrijk van God niet een zaak is van één eeuw. Gods koninkrijk is niet een zaak van één eeuw, is niet iets van de vorige eeuw, is niet iets van vroeger, maar is een zaak van alle eeuwen. Gods werk gaat door. Gods koninkrijk moet worden uitgebreid. Er moeten mensen zalig worden. Zijn huis moet vol worden. En dat gaat gewoonlijk via de middelen. Die moeten gezegend worden. Maar de gewone weg waarlangs de Heere mensen tot bekering wil brengen is door het onderwijs vanuit zijn woord en door de prediking van zijn woord, toegepast door de Heilige Geest. En daarom is het nodig dat wij in contact komen met dat woord, maar dat dat woord ook overgedragen wordt aan de nieuwe generaties. En dan trek ik de lijn zo in onze tweede gedachte toepassend naar drie richtingen. Allereerst wil ik onze jongeren aanspreken. Onze jongeren deze morgen, jullie zijn deel van die ketting. Jullie zijn een schakel in de ketting van de generaties. En jullie zijn allemaal, als je hier bent vanmorgen, opgevoed, opgegroeid met de geschiedenissen en de geboden van de Here. Die zijn jullie, met veel gebrek van onze kant, maar die zijn jullie bekendgemaakt. Op de catechisatie, op zondagsschool, op school, in de kerk, in de prediking van het woord. Thuis, daar is het begonnen. En nu wil de Heere dat jullie, ik las dat bij Calvijn en ik geef die uitdrukking maar door, dat jullie herauten zullen worden. Dat jullie dat ook weer zullen doorgeven bij het groter worden aan anderen, aan de komende generatie. Als je kinderen zou mogen krijgen, maar ook als je geen kinderen mag ontvangen. De Heere wil dat jullie Gods woord, dat je aangereikt hebt gekregen, dat jullie bekendgemaakt is, dat jullie dat ook zullen doorgeven, dat je dat zult bewaren. Je luistert het allereerst voor jezelf. Misschien dat u dat al dacht, of een jongere vanmorgen, dat je dacht bij jezelf, ja maar dominee, het moet toch allereerst naar mezelf toe en het moet toch heel persoonlijk worden. Daar gaat het straks nog even over in onze derde gedachte. Maar de Heere wil ook dat zijn woorden worden doorgegeven. Dat je een schakel bent in die ketting. En dat je niet de laatste schakel bent. Want dan zondig je niet alleen. Als het woord van God in ons jonge leven of op latere leeftijd verworpen wordt en veronachtzaamd wordt. Als je het naast je neerwerpt, dan zondig je niet alleen tegen je eigen ziel. Maar dan zondig je ook tegen een komende generatie. Dan zondig je ook voor het nageslacht als de Heere dat zou geven. Als wij de dienst van de Heere zouden verlaten. Als wij daar slordig mee omgaan. Als we deze dingen niet meer doorgeven. Dan zondigen we ook tegen ons nageslacht. De Heere wil dat zijn woord wordt doorgegeven. Hoe staat het er in vers 5? Hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob, een wet gesteld in Israël, die hij onze vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken. Dus een woord voor onze jongeren. Jullie zijn geroepen om straks ook herauten te zijn, het woord van God weer door te geven. Het zij in je werkomgeving, het zij in het gezin als de Heere dat geeft. Daarom is het ook nodig om je in je jonge jaren te verdiepen in dat woord. Trek ook een lijn naar de ouders, de doopouders, maar ook de andere ouders van morgen in ons midden. Hier wijst de Heere ons onze opdracht aan. Gods woord doorgeven. Wanneer? Ik denk dat op de achtergrond van dit Bijbelgedeelte onder andere staat, ja, die verschillende Bijbelgedeelten die gaan over als uw kinderen zullen vragen. We hebben daar wel eens over nagedacht in de prediking. Neem maar één voorbeeld. Ergens in de Jordaan was in de tijd van het Oude Testament die grote hoop met 12 stenen. Een soort monument. En die 12 stenen die waren daar opgericht. U kunt erover lezen in Jozua 4 bij de doortocht door de Jordaan. En toen had de Heere gezegd, als uw kinderen zullen vragen, wat zijn u deze dingen? Dan zult ge zeggen. Dus de opvoeding bij Gods woord, het doorgeven van Gods woord, wanneer moet dat gebeuren? Ook en zeker ook als onze kinderen zullen vragen. En die momenten zijn er. Van die momenten dat je kind zomaar een vraag stelt. Misschien zo'n heel ontvankelijke, onbevangen vraag die een kind van een jaar of 3, 4 kan stellen. In kinderlijke eenvoud. Als uw kinderen zullen vragen, antwoord geven. Zoeken naar een antwoord vanuit Gods woord. Maar ook als onze pubers misschien wel eens een vraag stellen waarin bepaalde weerbarstigheid doorklinkt. Bepaald verzet misschien. Als ze misschien wel eens met hun houding een vraag stellen. Zonder dat ze dat onder woorden brengen. Misschien wel in een onverschillige houding. Als uw kinderen zullen vragen. En niet alleen als ze vragen. Deuteronomium 6. We hebben daar in een van de eerdere doopdiensten wel eens bij stilgestaan. Zegt dat het woord van God doorgegeven moet worden. Als ge in uw huis zit. Als ge op de weg gaat. Als ge nederligt. Als ge opstaat. Dat wil zeggen, het moet een plaats hebben, ook in de praktijk van het leven, iedere dag. In de huizen, bij het lezen van Gods woord, heel concreet aan tafel. En dan vragend, wat zegt dit woord nu over God? Wat zegt het nu over ons? Ik trek ook nog een lijn, en dat is de laatste lijn aan het einde van de tweede gedachte, en dan gaan we een psalm zingen. Maar ik trek nog één lijn aan mensen die de kinderzegen niet ontvangen hebben. Of die geen kind meer hebben om voor te zorgen. Als dat nu zo is, bevat het woord van vanmorgen dan ook een boodschap voor hen? Ja, leest u nog maar eens heel aandachtig met mij het derde en het vierde vers. Wat zegt Asaf daar? Hij zegt, die wij gehoord hebben en weten ze en onze vaders ons verteld hebben. En dan zegt hij, wij zullen het niet verbergen voor onze kinderen. Nee, dat staat er niet. Er staat, wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen. Dat kunnen ook de kinderen zijn van anderen. Matthew Henry wijst daarop en hij zegt daarbij, als mensen geen kinderen hebben ontvangen van de Heer, hoe moeilijk dat kan zijn en hoeveel worsteling en strijd dat kan geven. Maar laat het dan toch hun roeping zijn om Gods woord door te geven aan de kinderen van anderen. Misschien wel op de zondagschool. Misschien in een spontane ontmoeting. Misschien bij de oppas op kinderen van een ander. Maar onze kinderen en ook hun kinderen. Want Gods woord moet worden doorgegeven. En waartoe? Met welk doel? Dat is het laatste wat we overdenken. Maar we gaan eerst zingen van Psalm 78... Tweede vers, 78, vers 2. Tenslotte nog iets, gemeente, over onze derde gedachte. Waartoe dat doorgegeven moet worden? Het antwoord vinden we in vers 7. En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. Allereerst is het doel van God dus met die geschiedenissen van zijn woord, met dat bekendmaken van al die geschiedenissen, dat geslachten, generaties, mensen hun hoop op God zouden stellen. En dat is een wonder. Dat hebben wij geen van allen verdiend. En dat hebben we toch zo onmisbaar nodig. We hebben het vanmorgen gehoord uit het formulier. En het is in overeenstemming met het woord van God. Die aangrijpende woorden. Die we eigenlijk alleen maar met huiver kunnen lezen. Dat wij en onze kinderen. Wij en onze kinderen. Kinderen des toorns zijn. Aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis onderworpen. En dat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. De Heere wijst ons, en dat gebeurt ook in de Bijbelse geschiedenissen, maar de Heere wijst ons in de Bijbel onze diepe nood aan. De nood van ons en van onze kinderen. En dat doet de Heere niet, opdat we er lichtvaardig overheen zullen huppelen. Of dat we bij onszelf zeggen, nou ja, dat is een beetje een te donkere en te zwarte kant aan Gods woord. Dat geloof ik verder niet. Want het is nodig om te buigen voor het hele woord van God. De Heere doet dat wel om ons te vermanen om een mishagen aan onszelf te hebben. En ons voor God te verootmoedigen. En om onze zaligheid buiten onszelf in Hem te zoeken. En dan heeft de Heere mensen er niet voor over dat ze de hoop van deze wereld alleen maar zullen hebben. Wat is de hoop van deze wereld? Dat is eruit halen wat erin zit. You only live once. Je leeft maar één keer. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Wel denken om je tijdelijke belangen, misschien ook nog wel, en dat is op zich niet verkeerd natuurlijk, misschien ook wel goed denken om een ander, maar niet denken aan je ziel. Ja, wat hou je dan uiteindelijk over? Niets. Dan vergaat de hoop aan het einde van dit leven. Ook al spreken mensen dan, en dat lezen we natuurlijk in advertenties en dat kom je soms tegen, ook al spreken mensen dan nog allerlei vage hoop uit op een hemel of op een hiernamaals of op een voortbestaan. Maar voor zo'n vage, ongegronde hoop die uiteindelijk eindigt in eeuwige hopeloosheid, heeft God u en jullie en onze kinderen niet over. En daarom komt Hij met die dringende aansporing: maak uw kinderen mijn woorden bekend. Geef dat woord door. Stel uzelf onder dat woord, opdat ze hun hoop op God zouden stellen. Dat is dus niet de schijnhoop van deze wereld, die vergaat. Dat is ook niet de schijnhoop van een godsdienstig mens die zelf iets tot stand gebracht heeft, maar van wie zijn hele godsdienst eigen makelij is. Zo'n mens die in het Bijbelboek Job vergeleken wordt met een spin, die een web heeft geweven, maar dat web dat komt helemaal uit hemzelf voort. En die spin zit daar in dat web. En die voelt zich veilig. En die is soms andere dieren ook nog tot verwoesting, tot ondergang. Maar als er één hand doorheen gaat, dan is dat spinnenweb weg. Die hoop wordt ook niet bedoeld, maar de gegronde hoop op dat ze hun hoop op God zouden stellen. Kijk, en nu komt de Heere tegen de achtergrond van dat ernstige wat we vanmorgen hebben gehoord en wat ik zojuist nog noemde. Nu komt de Heere tot ouders en tot kinderen en tot gemeenteleden die van nature aan de verdoemenis onderworpen zijn met de belofte van de zaligheid en de belofte van het eeuwige leven. En die belofte, die laat twee dingen zien. Die laat zien wat er bij ons en bij onze kinderen van ons uit niet is. Dus die belofte wil ons brengen in het gemis van wat ons ontbreekt. Maar die belofte laat ook zien wat er bij de Heere wel is. Volheid van genade. Volheid van rijkdom. We zeiden het afgelopen vrijdag nog tegen elkaar. Als je die belofte uitgewerkt leest in het formulier, daar zit nu alles in. Alles. Voor de tijd, voor de eeuwigheid, voor lichaam en voor ziel. En nu buigt de Heere zich in het sacrament van de heilige doop nog naar ouders en kinderen. En hij zegt, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Open uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Ja, maar, zegt iemand, hebben we dat dan verdiend? U moest eens weten wat er allemaal is geweest in mijn leven en wat er soms omgaat in mijn gedachten en in mijn hart. Opdat ze hun hoop op God zouden stellen, gemeente. Die Bijbelse geschiedenissen waar het vanmorgen over ging, die laten niet alleen zien wie God is, maar ze laten ook zien voor wat voor mensen God nog een God wil zijn. Wat is er te zeggen van dat volk dat we tegenkomen in de woestijn? Opstandig, wederspannig, wederstrevig. Het wordt genoemd in het 8e vers. En toch, de Heere kwam nog met zijn zorg. De Heere kwam nog met zijn roepstemmen. De Heere kwam nog met zijn woord. En wat zou het nou een zegen zijn als er in ons leven iets mag gebeuren van dat grote doel dat ze hun hoop op God zouden stellen. Met alles wat ik dan tegen heb. Met alles wat er aan mijn kant niet is. Maar dat ik me ga neerwerpen voor de Heere. Het is goed om dat nog even iets meer uit te leggen. Kijk, dat hun hoop op God stellen, dat betekent ook niet, gemeente, ja, dat het dan bij God vandaan allemaal wel weer goed komt. Dat wij er, om zo te zeggen, wel een heel grote rommel van kunnen maken, maar dat God het allemaal wel weer goed maakt. Maar onze hoop op God stellen, dat wil zeggen dat we als een arme smekeling, als een zondaar in onszelf, in de belijdenis van onze schuld, waarvan onze kant geen hoop is, aan zijn voeten mogen neerbuigen en mogen zeggen, Heere, ik heb het wel verzondigd en ik heb het niet verdiend, maar uw woord zegt dat er bij u genade is voor de grootste van de zondaren. En wil u die genade ook aan ons, aan mij, aan onze kinderen geven? Wil u die genade heel persoonlijk uitwerken in ons hart, in ons leven? En als dan dat gebed op de proef gesteld wordt, blijven aanhouden. Hoop. Op God, opdat ze hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten. Ook daarom het woord van God lezen en blijven lezen. Ooit las ik eens in een oude schrijver waarom een dominee veel moet studeren in het woord van God. En toen vond ik daar zo'n verootmoedigend zinnetje tussen staan. Toen stond er ook bij, om datgene wat uit Gods woord is opgediept, om dat niet te vergeten. Wij zijn vergeetachtige mensen. We onthouden het verkeerde, of niet jongens? Wij kunnen meestal een verkeerde grap heel lang onthouden. En wij onthouden het verkeerde. Misschien allerlei dingen die niet goed zijn. En het goede, dat vergeten we zo makkelijk. De zondeval heeft ook een spoor getrokken in ons geheugen. Dan heb ik het niet over het feit dat mensen ook bij het ouder worden dingen kunnen vergeten. Maar dan bedoel ik het gewoon even ten opzichte van alle leeftijden. De zondeval trekt een spoor in ons geheugen. Opdat we Gods daden niet zouden vergeten. Daarom is het ook nodig om het woord van God te lezen, te blijven lezen. Maar boven alles om die hoop te kennen. En dan ook naar zijn geboden te leven. Zijn geboden te bewaren. En dan nog één ding. Kijk ik nog even vanuit het slot van de tekst naar het volgende vers. Daar staat dan toch nog wel iets heel bijzonders in vers 8. Dat moet u nog met mij even meelezen. En dat ze niet zouden worden gelijk hun vaders. Een wederhorig, een wederspannig geslacht. Een geslacht dat zijn hart niet richtte, welks geest niet getrouw was met God. Daar gaat het over het volk in de tijd van de woestijnreis. Wat waren dat voor mensen? Ja, verbondskinderen. We zouden vandaag zeggen mensen die de doop hadden ontvangen. Verbondskinderen. Maar wat waren ze geworden? Een wederhorig, een wederspannig geslacht. Een geslacht dat zijn hart niet richtte op God. Waarvan de geest niet getrouw was met God. Dat staat er als een waarschuwing aan de ene kant. Want het verbond geeft grote voorrechten, maar de afzondering die de Heer ons geeft en de beloften die bij de doop worden uitgesproken op zich maken een mens niet zalig. Dat laat ons heel de geschiedenis van het Oude Testament zien. Daarom is zo nodig in het formulier, wij staan terecht op wedergeboorte. Gewassen worden in het bloed van Christus. Maar het tweede, het laatste, wat we bij dat achtste vers, het andere, dat is toch een boodschap van hoop. Want hoe begint dit achtste vers? En dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders. Dus al zou je nu vanmorgen hier in de kerk zitten, of al zou u hier in de kerk zitten en u zou moeten zeggen, ik kom de vrezen van Gods naam helemaal niet tegen in mijn voorgeslacht. Als ik terugkijk in de lijn van onze geschiedenis, onze familiegeschiedenis, dan zie ik mensen die de dienst van de Heere verlaten hebben. En dan galmt in mijn hoofd soms dat aangrijpende dat de Heere in het derde en in het vierde lid dergenen die hem haten, komt bezoeken met zijn oordeel, met zijn straf. En dan denk ik, kan dat nog wel voor mij? Misschien nooit een goed voorbeeld, nooit een echt goed voorbeeld gekregen thuis. Maar Psalm 78 zegt, opdat ze niet zouden worden gelijk hun vader. Die zo weerspannig, zo weerbarstig, zo weerstrevig waren, die hun hart niet richtten. Hoe kan dat? Door dat wonder van de Heilige Geest van Pinksteren. Die geest die het hart kan buigen en kan neigen tot de vrees van zijn naam. Die geest die alle dingen nieuw maakt. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Heere, zou u zelf het woord willen napreken en willen toepassen. Bevat de praktisch onderwijs, maar ook geestelijk onderwijs. En u weet, Heere, wat wij nodig hebben. U weet ook, Heere, of wij het beseffen. Geef het ons te beseffen. Wilt u het woord zo zegenen? Wees u met de doopouders, met de familie. We dragen een ieder aan u op. Breng ons deze middag weer onder uw woord samen. Doe genadig verzoening over het zondige en het gebrekkige. Zegent u ook de zondagsschool als die nog samenkomt. Heere, laten de loffelijkheden des Heren, zijn sterkheid en zijn wonderen mogen worden doorgegeven. En wil u zo werken met uw Heilige Geest, dat er in kinderharten hoop mag komen op die God die nooit beschaamt degene die hem zoeken. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 68, het negende vers, is onze slotzang. 68, vers 9. Ontvang, gemeente, met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.